Hebben we er een beetje zin in vandaag?
Ja, let's go.
Dat is maar goed ook. Ik heb vannacht zelf niet heel geweldig geslapen. Deze week was ook erg onrustig. En dan zeggen ze, waar strijd is, daar mag ook verwachting zijn. Dus het is goed dat jullie er zin in hebben. Want ik heb er ook zin in. We gaan de Bijbel open doen. En ik las een quote deze vakantie ergens een keer. En die quote die zei eigenlijk, de Bijbel, dat is het enige boek dat wanneer je hem leest, dat de auteur daarvan daadwerkelijk zomaar kan komen opdagen. Nou, met die verwachting gaan we de Bijbel open doen en wil ik ook spreken in de verwachting dat Gods geest komt en dat hij iets gaat doen wat ik niet kan, maar waar je elk uniek geraakt mag worden en iets mag ontvangen. Nou, ik zei vanochtend al in het huis van gebed, slecht geslapen, de emoties zitten een beetje hoog. Dus ook de geest, maar vergeef me als het een beetje emotioneel wordt. Yes. Hey, de afgelopen week de sprookjeszomerserie van de Stadskerk. We willen niet zeggen dat de Bijbel een sprookjesboek is, maar er was eens en ze leefden nog lang en gelukkig. Hebben we dat de afgelopen week een beetje gehoord? Niet helemaal, hè? Ah, was je niet bij? Ja, typisch. Ja, gaan we al. Ja, nou, dat is speciaal voor jou, Louise. Nee, ik ga niet alle preken herhalen. Ja, maar we hebben vorige week nog mogen horen. Er was eens een feest. Maar ja, je moest wel goed op de uitnodiging letten. Want je mocht niet zomaar een plek innemen die wellicht niet voor jou bedoeld was. En vandaag was er eens een surpiet. Nou, ik heb wel veel mensen gehad die in de voorbereiding aan me vroegen, waar ga je het dan over hebben? Nou, we gaan naar Lucas 18... vers 1 tot en met 8. En ik ga hem lezen uit de Bijbel in gewone taal. Dat is voor het eerst dat ik dat ga doen, want ik ben een echte HSV'er. Maar ik vond deze in de graanschuur, de kringloop in Hoge Zand, voor €7,50. Dus dat was een cadeautje. En toen was ik in mijn voorbereiding bezig. En toen dacht ik, de kinderen moeten goed opletten als ik Bijbel lees. Ja, want het is belangrijk dat onze kinderen leren Bijbel lezen. Dus misschien moet ik voor vandaag maar eens een keer een andere Bijbel erbij pakken. Dus dat gaan we doen. Ik ga af en toe wel stiekem nog de HSV een beetje erbij pakken. Omdat het daar dan net wat waarheidsgetrouwer staat. Of net die nuance geeft die ik graag wil belichten. Maar voor nu Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Vanuit de Bijbel in gewone taal. Lees je mee? Jezus gaf een voorbeeld aan zijn leerlingen. Daarmee wilde hij laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. En nu moeten jullie opletten, kinderen, want nu komt er een stuk van het verhaal waar ik zo meteen misschien jouw hulp wel bij nodig heb. Dus ja, als je niet oplet, dan weet je ook niet wat je moet doen. Komt-ie. Jezus zei, er was eens een rechter in een stad. Hij had geen respect voor God en hij hield geen rekening met mensen. In dezelfde stad woonde ook een vrouw. Haar man was overleden. Omdat ze hulp nodig had, kwam ze steeds weer bij de rechter en zei dan tegen hem, zorg toch dat ik krijg waar ik recht op heb. Eerst wilde de rechter haar niet helpen. Maar na een tijdje dacht hij, ik moet die vrouw toch maar gaan helpen. Niet omdat ik bang ben voor God of omdat die vrouw mij ook maar iets kan schelen, maar omdat ik last van haar heb. Ze blijft maar langskomen en straks valt ze me nog aan. Toen zei de Heer, kijk, zelfs zo'n oneerlijke rechter helpt mensen die volhouden. Dan zal God zeker de mensen helpen die hij zelf uitgekozen heeft. Mensen die dag en nacht om zijn hulp bidden, laat hij niet wachten. Luister naar mijn woorden, zegt Jezus. God zal snel komen om die mensen te helpen. Maar als de mensenzoon terugkomt, zullen er dan nog gelovigen op aarde zijn. Er was eens een surpiet. Een surpiet die haar zin kreeg. Want we weten allemaal, wie surt, die krijgt de beurt. Ja, vandaag de dag lijkt dat wel vaak zo te zijn. Hè? Hoe harder je schreeuwt, hoe dat je daadwerkelijk aandacht krijgt en de beurt. Maar ja, toen ik opgeroeide, en dat is al lang geleden. Ik ben net jarig geweest. Ik ben al 39 geworden. Ik dacht, oh man, ik word al bijna 40. Hou me tegen. maar dat lukt niet. Maar toen ik opgevoed werd, dan kon de juf zeggen, wie surt, die krijgt geen beurt. En dat betekende zoveel, dat jongetje dat altijd maar praat, moest even zijn mond houden, zodat iemand anders de kans kreeg. Of bij ons thuis aan tafel, als mijn vader dat zei. En we waren met z'n zevenen thuis, dan was iedereen aan het kletsen. En dan wilde iedereen de aandacht. En dan zei mijn vader, wie zeurt, die krijgt geen beurt. Wat zoveel betekende als kop houden, eten. Ja, ik weet niet of je dat kent. Maar zo ging dat bij ons thuis. En sterker nog, in onze cultuur, wij die in Nederland wonen, dan hebben we nog zo'n spreekwoord. Dat zegt, mensen die vragen, die worden overgeslagen, juist. Blijkbaar zit het in onze cultuur dat we niet te lang door moeten gaan met vragen. Want dan wordt het al snel zeuren. En ook al kan zeuren je best wel iets opleveren. Kijk maar naar onze kinderen. Hè? Het is toch vooral irritant, vind ik. En het wordt gezien als iets negatiefs. En dat is toch met name iets wat die verwende kinderen allemaal doen. Die altijd alleen maar krijgen waar ze om vragen. Waar gaat het heen met deze wereld? Zo bouwen ze toch nooit karakter op. Vragen is prima, maar een beetje respectvol graag. Als je netjes bent opgevoed, dan mag je het wel vragen. Maar vervolgens wachten we netjes op onze beurt. Toch? Nee. Lekker. Louise, jij bent nu al mijn held van mijn preek. Ja, dan weten we even ook hoe alle generaties hierover denken. Maar ja, dan hebben we hier Jezus. En dan staat er in de HSV-Bijbel, in het eerste stukje staat, die spreekt met het oog daarop. Ja, dat stond niet in deze Bijbel, maar wel in die andere. Daarop. En waarop dan? Dan moet je eigenlijk daarvoor even gaan lezen. Hoofdstuk 17, kan je voor jezelf een keer lezen. Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God wat nu al is, maar nog niet ten volle. Het Koninkrijk van God waar een andere cultuur heerst. En het is het Koninkrijk van God wat nog gaat komen. Daarop. En in dat gedeelte dan spreekt Jezus onder andere, om je een klein beetje op weg te helpen, van twee mensen liggen in één bed. De ene die wordt opgenomen en die andere die blijft achter. Ja. Dat is toch helemaal niet eerlijk? Dan leef je al die tijd samen en dan gebeurt dat. Ja, als Jezus dan begint te spreken, dan kan het zomaar eens zijn dat wat wij netjes vinden, wat wij vinden zoals het hoort te zijn, in zijn koninkrijk misschien wel net even iets anders werkt. En dat vraagt van ons ook wel een nederige, open houding. En dus komen we uit bij ons verhaal van vandaag. En dan gaan we even wat beter naar kijken. En soms moet je altijd echt even diep die Bijbel induiken. Om nou te proeven en te vinden wat Jezus wil zeggen. Nou, dat is vandaag niet zo. Vers 1. Jezus gaf een voorbeeld aan zijn leerlingen. Daarmee wilde hij laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. Amen. Nou, dat was hem. Nee. Dat was hem niet. Daar heb ik veel te veel tijd in gestoken anders. Ja, en ik wil er ook niet te makkelijk over doen hoor. Want ik weet zelf ook dat blijven bidden best lastig is. Helemaal als er in vers 7 wordt gezegd, dag en nacht bidden. Nou, ik heb vannacht wel even gebeden. Maar dat was wel veel schietgebedjes van laat me toch alsjeblieft slapen. Ja, dat was niet een heel kingdom come prayer. Van dag en nacht roepen. En het is helemaal niet moeilijk om de moed te verliezen als gebed maar niet beantwoord wordt. Als je de hele tijd maar in pijn en moeite en onbeantwoord gebed blijft zitten. En dat ken ik zelf ook wel. Het is voor mij niet onbekend. In februari van het jaar kreeg ik ineens een gevoel in mijn keel. Ik dacht eerst, ik ben verkouden, dat gaat vanzelf wel weer over. Maar ik had eigenlijk het idee van, er zit iets in mijn keel. Het voelt niet lekker. Op een gegeven moment begon het te voelen als een soort van rubberballetje, zei ik dan. Het voelt alsof ik een rubberballetje in mijn keel heb. Niet fijn. Dus ja, je hoopt ergens dat het overgaat, maar dat gebeurde niet helemaal. Het was irritant. Hè. Soms dan kan ik me erin verslikken en dan stik ik half. En dan denk je niet, wat gebeurt er nou weer? En zelfs ook als spreker, ook weer vandaag, dan rijd ik hier naartoe en denk ik, oh, er zit er weer. Man, Het is vervelend. En ik dacht, nou, ik moet hier wat mee gaan doen, want het gaat niet vanzelf weg. Dus nou, we besloten, Janiet en ik samen, om eigenlijk 3 routes te gaan bewandelen. In eerste instantie belde ik de dokter, de medische weg. Van, stel dat er wat zit, dan moeten we erachter zien te komen. De tweede route was de mentale route. Van, wie weet, is het ook wel gewoon iets wat er in mijn hoofd zit, bewogen jaar gehad. Misschien stress, dus in gesprek met de psycholoog en rust nemen. En de derde route die ik ging bewandelen was die van het verwachten van genezing. Waar die andere routes ook wel een beetje samenkwamen. En op een gegeven moment kwam bij mij de overtuiging dat wij gingen afgelopen meivakantie gingen we naar Amerika toe, naar Battle Church. Kwam bij mij de overtuiging, als we daar naartoe gaan als gezin, dan kom ik weer terug vanuit Amerika en dan is dit gevoel weg. Nog steeds niet wetende wat het nou precies was. Dus wij daar in Amerika, prachtige plek van geloof. Man, wat gaf God een hoop. Wat zijn we dankbaar dat we daar geweest zijn. Maar ja, zoals je al door had, er gebeurde eigenlijk vrij weinig met mijn keel. Ik heb er veel mensen ervoor laten bidden. Ik heb er zelf veel voor gebeden. Ik heb zelfs in de zaal met een groepje mensen staan schreeuwen. Want die zeiden van, misschien moet je het er wel uitschreeuwen. Dat vond ik erg ongemakkelijk, om heel eerlijk te zijn. Ja, tot het moment dat we gingen schreeuwen dacht ik, ga ik dit daadwerkelijk doen? Of chicken it out? Maar ik heb daadwerkelijk daar staan schreeuwen. Maar helemaal niks. En ik was heel ontspannen hoor. Geen teleurstelling. Geen vragen. Ik ging eigenlijk naar huis met de gedachte, dat was ook echt iets wat God gaf, van het hoeft niet allemaal in één keer rond te zijn. Het hoeft niet af te zijn. En voor mij was dat eigenlijk misschien wel een winst, of in ieder geval een bevrijdende gedachte. En toen kwamen we thuis, begin mei. En toen bleek mijn moeder een stuk zieker te zijn dan wij allemaal door hadden en dachten. Een week later mochten we mijn moeder begraven en was ze ineens alweer gestorven. We liepen keihard achter de feiten aan. En dan doet zo'n keel, ja, die wordt echt heel onbelangrijk. Dus het kwam ook een beetje op een zijspoor te zitten, dat bidden voor die keel in ieder geval. Ik dacht, ik heb nu al even wat andere dingen aan mijn hoofd. En gelukkig, had ik al een afspraak staan met de KNO-arts. Die zou in mijn keel gaan kijken. En eigenlijk precies in die tijd, kwam ook bij Ronald Kramer, kregen we te horen als gemeente, van bij hem zit er daadwerkelijk iets in zijn keel. Dus dat gaf ook wel wat spanning thuis. Janita voelde die ook misschien wel wat sterker dan dat ik dat had. En naar de KNO-arts. Nou, niks te vinden. Prachtig. Daar was ik oprecht heel blij mee. Maar je weet ook nog niet helemaal wat dan wel. Dus via de KNO-arts naar de logopedist. Ja jongens, ik ben een groot wrak blijkbaar. Want ik moest langs allemaal dingen en instanties. En de logopedist die ging me helpen met spraak oefenen. Om mijn stembanden te ontspannen. Om het ergens de stress uit mijn keel weg te krijgen. Nou, en ik merkte dat dat hielp wel. En zonder dat ik het helemaal goed en wel door had, werd dat meer en meer mijn focus. Het is iets wat ik vast kon pakken. Wat ik daadwerkelijk kon doen. Dus dat was wel wat prettig voor mij. De medische weg had al bewezen, niks aan de hand. Dus dan wellicht de mentale. En bidden, ja, dat was gewoon een beetje op de achtergrond geraakt. Totdat ik in gesprek met mijn psycholoog was. En die zei tegen mij van, misschien heb je wel te veel ingeslikt. En zit er eigenlijk nog een soort van brok in je keel die er nog uit moet. En toen ging ik ineens weer aan. Toen dacht ik, dat wil ik samen gaan uitzoeken met Jezus. Dus ik ben weer voorzichtig aan het beginnen met bidden en verwachten voor genezing. Dus vorige week zat ik hier in de zaal. Toen zei ik tegen Jezus tijdens de aanbidding van, wilt u mij genezen? Wilt u mijn keel genezen? Hand op mijn keel, wilt u mij genezen? Toen dacht ik dat Jezus zei, maar er is helemaal niks. Toen dacht ik, ja, er is helemaal niks. Ik voel hier van alles. Zit me dik in de weg. En toen zei hij, ontspan maar. En toen zei ik terug, ja, dat lukt juist nu niet zo goed. Ja, jongens, het leven is ook soms niet heel makkelijk, hè? En dan zegt Jezus hier, hij moedigt ons aan om te blijven bidden, niet op te geven, hoe licht of zwaar je omstandigheden ook zijn. Want wie zeurt, die krijgt de beurt. Oké, misschien zijn we daar nog niet helemaal, maar hè, laten we die kant een beetje opbewegen. Want er is nog een heel verhaal, er is ook wel een diepere laag te vinden. En daarvoor heb ik hulp ingeroepen. Ja, ik dacht, waar vind ik nou een echte Sir Piet? Dus ik liep zo te zoeken en ja, toen vond ik Rina. Dus Rina, die mag naar voren komen. Even een applaus voor Rina.
Ja.
Nee, Rina is zeker geen Sir Piet. Ze is een zeer getalenteerde vrouw die heel goed toneel kan spelen. Amen.
Amen.
Ja. Dus we hebben een Sir Piet, maar er was nog een personage in het verhaal en dat was de oneerlijke rechter. Nou, en daarvoor heb ik een kind nodig die denkt, ik wil wel even meedoen aan een toneelstukje als een oneerlijke rechter. Dus wie denkt, kom maar op, ik durf dat wel. Je hoeft niet eens tekst te zeggen, tenzij je dat heel graag wil. Maar ja, zie ik daar een jongeman? Kom maar, ja, met je vinger omhoog. Lekker.
Top.
Jesse, die gaat jou helpen met je kostuum. Ja, ook een applausje. Ja, loop maar naar Jesse toe. Wat is je naam?
Finn.
Finn. Nou, Finn die gaat het doen. Nu kunnen we Finn natuurlijk gewoon Finn noemen in dit toneelstukje. Maar misschien is het ook wel leuk om Finn even een naam te geven. Dus heeft een kind nog een goede naam voor de oneerlijke rechter Finn? Roep maar eens. Zo, ja. Veel creativiteit in deze gemeente. Blijf me komen. Wow. Nee, niemand dus.
Frank, nou.
Frank Visser. Mooi. Dat is... Iedereen die nu lacht is geen kind meer, toch? Nee, ja. Ja. Nou, ja, ik vind hem wel goed. De oneerlijke rechter Frank Visser. Heel mooi. Dan heb ik nog wel jullie hulp nodig. Ik moet zeggen, tot nu toe nog niet heel veel reactie van de kinderen uit de zaal. Maar wie weet gaat deze dan werken. Als je een film opneemt, dan doe je altijd 3, 2, 1. Actie! Ja. Nou, dan gaan we even met elkaar oefenen. En alle volwassenen mogen ook meedoen. Want we gaan namelijk 2 scènes spelen. Ja, er komt ook nog een pruik bij. Jesse is goed voorbereid. Dus ik tel zo af. Oh nee, is dat wel slim aftellen? Nou, weet ik niet. Maar dan gaan we met elkaar, zeggen we heel hard. 3, 2, 1, actie. Ja, klap in de handen. Maar dan mag wel wat harder dat klappen, ja? Dus dan komt hij, oké? 1, 2, 3. 3, 2, 1, actie. Oké, dus als we dat zo doen, Finn, dan ben jij ook aan de beurt. Wat we gaan doen, Finn, ik zeg wat jij moet doen. Dus jij mag het uitbeelden. Staat je trouwens beeldig. Ja. Misschien kan je hem wel mee naar huis nemen. Dan moeten we aan het decorteam vragen. Jij mag doen wat ik zeg. En zij doet wat zij doet. Ja?
Okay.
Zien we dat zitten? Ja? Moet je nog even zo... Nee, hoeft ook niet. Oké. Zijn we er klaar voor, mensen? Dan komt hij, hè? 1, 2, 3. 3, 2, 1, actie. Er was dus een hele oneerlijke rechter. Meester Frank Visser, toch? Ja. Ja. Hij was hard aan het werk, hij was in zijn boeken aan het lezen. Kijk, hier heb je een boek, ga er maar goed in lezen. En de rechten aan het bestuderen. En op het plein stond een jonge vrouw.
Vreselijk. Ik weet dat in de wet van Mozes staat dat als je man overleed, dat je dan met zijn broer moet trouwen. Maar ik moet trouwen met zijn broer. En ik vind het echt een vreselijke vent. Dus ik ga maar weer naar de rechter toe. Ik kom daar al dag en nacht, maar ik probeer het toch gewoon nog een keer. Dus daar gaan we.
En de rechter deed de deur open.
Ja, meneer de rechter. Hoi, ik ben het weer. Ik wil gewoon niet met die broer trouwen. Ik weet dat het nodig is, zodat ze voor me kunnen zorgen. Maar ik vind het zo'n vreselijke vent. Dus kunt u mij alstublieft helpen?
Nou, de rechter die dacht, daar is die Sir Piet weer. Draaide een rondje van verdriet. De rechter draaide een rondje van verdriet. Dat doen rechters nou eenmaal.
Alsjeblieft.
En die zei, 1, 2, 3, dacht het niet.
Nee?
Echt niet?
Nee.
Oké, jammer.
De rechter die ging ondertussen lekker dansen. Ja, lekker, mooi. En terwijl de rechter bleef dansen met al zijn verschillende moves, dacht de vrouw... Mag blijven dansen? Ja, ik kan ook wel een beetje met je meedansen. Zo.
Goh, weet je, misschien moet ik toch nog maar een keer proberen. Misschien als ik alles uit de kast trek, dat het dan wel lukt. Wat denken jullie? Oké, nou. Ja, meneer de rechter! En mag mij alsjeblieft helpen! Dit man is zo vreselijk vervelend. Hij neemt de ruimte het vuilnis niet op. Ik zet het voor de deur neer en hij stapt er zo overheen. En het is zo vreselijk vet en die moet mij alsjeblieft helpen! Ik wil het gewoon niet. Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is ook echt een beetje een loser. En dan zegt hij dat ik veel te hard zing, maar ik zing helemaal niet hard. En het is zo irritant. Frank Visser, help mij alsjeblieft. Alsjeblieft.
Nou, wat moeten we daarmee doen dan?
7-6,
lekker pech. 7-6, lekker pech.
Pardon? Ik word zo verschrikkelijk verdrietig van dit hele feit. Je moet mij echt helpen. Ja, je bent mijn enige hoop. Ja,
misschien moeten we toch maar zeggen van doe maar.
Alsjeblieft.
Doe maar dan.
Ja?
Ja.
Ja. Yes! Okay. Oh, dank u wel.
Nou, is er leven nog lang en gelukkig. Even een applausje. Ga je nog overdrevener doen dan dit? Ga je nog een tweede of Oké. Kijk, we hebben dit niet helemaal geoefend, maar dit ging eigenlijk best heel goed, hè? Ja, ja. Ja, ik vind het maar zo goed. Want ik weet niet of je nog... Kan je daar nog dat overstaan? Ja, even applaus nog weer. Het was de bedoeling dat we twee scènes gingen doen. En dat de eerste scène... nog een beetje rustig bleef. Ik dacht, oh, dit is rustig voor Rina. Joh, je hebt een enorm goed acteertalent, maar ik kan het uitleggen. Je hebt sowieso een enorm goed acteertalent. Ik ben blij dat ik dat niet zelf hoefde te doen. Dank je, Jezus. Vaak als we die verhalen in de Bijbel lezen, dan lezen we soms heel anders dan wat we hier zien. Toch? Dan kan het wel even helpen dat we het zien. Want als ik in de Bijbel gelezen, dan zorg ik vaak dat het stil om me heen is. Dat ik eindelijk in de rust kom, dat ik lekker mijn Bijbeltje erbij pak. Eigenlijk weet ik ook al de end van dit verhaal, wat er gaat gebeuren. En dan is het ontspannen. Hè, maar wat nou als Jezus hier ons iets duidelijk wil maken met al die regeltjes tussendoor? Hè, als wij het hebben over volhouden in bidden. Ja. Dan is denk ik vaak wat we doen, we vragen het een keer aan Jezus. En dan horen we niks. En dan proberen we het nog wel een paar keer, maar de intensiteit neemt waarschijnlijk een beetje af. En het gaat gewoon een klein beetje weg. Misschien is er af en toe zo'n halve garen, zoals ik, die dan schreeuwend in zo'n kerkzaal gaat staan, omdat hij onder groepsdruk komt te vallen. Maar wat nou als? Jezus hier eigenlijk... uitnodigt om een surpiet te zijn. Iets wat we van nature helemaal niet zo heel prettig vinden om te zijn. Hè, misschien ook wel omdat je anders hebt geleerd. Of omdat mensen zeggen, je kan niet zo zijn. Misschien wel doordat er teleurstelling in je zit. Hè, dat het voelt alsof het zwijgen van God, het niet reageren op het gebed... al een antwoord in zichzelf is. En dan zegt Jezus, je mag best wel zeuren, mijn zoon, mijn dochter. Zelfs als je er zelf niet zoveel van houdt. Lukas 18, vers 6 tot en met 8, even vanuit de HSV. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Nee, zet daar een stukje bij, hè? Ik weet niet of je een paar hoorde. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Als de herhaalde vraag van een hulpeloze weduwe, die in dit geval iets minder hulpeloos leek misschien, een onrechtvaardige rechter doet besluiten in haar voordeel, hoeveel te meer mogen wij verwachten dat onze rechtvaardige rechter, de Vader van het licht, God die met ons is, vroeg of laat gaat reageren. Ja, dat is een mooie en hoopvolle zin. Maar soms is hij eigenlijk ook wel heel pijnlijk. En lastig, verdrietig. Ja, als je er even middenin zit, je van alles probeert, er eigenlijk geen uitweg lijkt te zijn. Als de dood lijkt te hebben gewonnen en de realiteit zo definitief lijkt te zijn. Ja, dan heb ik de antwoorden ook niet meer. En dan zegt Jezus, blijf maar komen. Blijf maar komen. Zelfs alsof het voelt alsof je aan het zeuren bent. Ja, zo hard als Rina net aan het zeuren was op haar knieën, totdat ze kreeg waar ze naar verlangde. He, waarbij je misschien wel van anderen al te horen krijgt, je gaat over een grens heen. Waarbij je misschien in jezelf al merkt, ik ga al over mijn eigen grens heen. Waarbij je misschien wel bent gestopt, omdat je denkt dat je over Gods grens heen gaat. He, misschien is de uitnodiging van het zeuren, zegt het wel veel meer over degene waar het zeuren bij terechtkomt, dan het zegt over ons zelf. Hey, wat nou als het voor God helemaal niet voelt als zeuren, maar dat hij ernaar verlangt dat jij, zoon, dochter, dichterbij komt. Dat je weet dat dat de enige plek is waar je eigenlijk elke keer maar weer moet zijn. Hey, wat nou als al die weggestopte, pijnlijke, onbeantwoorde gebeden daadwerkelijk nog steeds het verlangen zijn van de Vader. De pianist mag wel alvast naar voren komen. Blijf maar vragen. Zelfs als je denkt dat het niet netjes is om te blijven vragen. Ik denk dat wij vaak degene zijn die stoppen met vragen. We denken dan, ja, Jezus die ziet ons wel weer aankomen. Alweer datzelfde zinnetje. Ik kan er zo moe van worden. We beschermen onszelf eigenlijk tegen de volgende teleurstelling van onverhoord gebed. Misschien is het niet eens iets wat je bewust doet, maar wat er zomaar is ingeslepen. Wij zijn degene die moe worden van onze gebeden. God niet. God niet. Hoewel hij ons soms lang laat wachten. Zelfs als we hem dag en nacht zoeken. Hij zal met spoed komen om recht te brengen. Oh, die vinden we lastig, hè? We willen het snel. Zelfs als hij ons lang laat wachten, zal hij met spoed komen. Het lijkt bijna dat het tegenover elkaar staat. Vertrouwen we dat God toe, dat hij komt wanneer hij komt en dat wij ondertussen mogen volhouden en mogen blijven vragen. Want zijn grenzen, die liggen heel ergens anders dan waar mijn grenzen liggen, waar jouw grenzen liggen. Jezus nodigt uit om haar te blijven vragen. En dan stelt hij nog één vraag op het eind. Het is iets wat hem aan het hart ligt. als hij het volgende zegt. Als ik terugkom, als ik geopenbaard word aan de wereld, als mijn koninkrijk ten volle gaat komen, zal ik dan nog geloof vinden? Vindt hij nog geloof bij jou? Als het leven misschien nog wel een stuk moeilijker gaat worden dan wat je nu meemaakt. Vindt hij dan nog steeds geloof bij ons, Stadskerk? Vindt hij geloof bij jou? Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. En het verlangen daarin is ook dat we God laten spreken. Dat we eigenlijk even gaan zoeken met elkaar. Jezus, wat zijn de gebeden die ik misschien wel ergens in een donker hoekje heb weggestopt? Omdat het voelde als ik heb het al zo lang geprobeerd. Het lukt even niet meer. Ik houd het niet vol. En dan wil ik samen met jullie de geest vragen om in jouzelf te openbaren. Zit er iets? En de kinderen die hebben hun vlaggetjes gemaakt. Het zijn eigenlijk een soort van surfvlaggetjes. En die mogen we straks ophangen bij het kruis. Dat doen we na het gebed. Maar misschien geldt dat ook wel voor jou als volwassene. Dat je even een surfvlaggetje moet gaan maken. Misschien moet je het even in je telefoon gaan zetten. Moet je even naar de wereldkaart lopen om zo'n briefje te pakken. Om het op te schrijven. Misschien ook wel bij het kruis op te hangen. En dan zijn er mensen, ministry gebed die bij het kruis staat, die ik ook al heb geïnstrueerd van, hé, er gaan mensen komen, die komen met onbeantwoorde gebeden, waar waarschijnlijk ook wel gewoon pijn, moeite, verdriet zit, waar je het anders had gehoopt. En deze mensen die staan te trappelen om samen met jou het weer op te pakken. Misschien wel weer een nieuwe start te maken, richting It's Your Church misschien. Hé, hey, lekker afgebakend. 2 weken lang zeggen, ik ga hier dag en nacht voor bidden. Gisteravond lag ik in mijn bed. Toen was ik nog niet aan het slapen. Was ik mijn boek aan het lezen. En het was wel bijzonder, want toen we dit thema uit mochten kiezen, toen was het ergens in mei of zo, denk ik. April, mei. En in die week hadden we het op kring over dit stuk gehad. Een kringlid van ons die vertelde het. En die vrijdag in het huis van gebed kwam het weer terug. En toen gingen we daarover bidden. En dat we ook meer mochten zeuren. En nu gisteravond las ik mijn boek. En ik was eigenlijk al moe, dus ik wilde slapen. Maar ik dacht, nou, ik lees wel tot dat stuk. Dan lees ik niet het hoofdstuk uit, maar in ieder geval tot dat stuk. En de laatste alinea van dat stuk, daar werd een bijbeltekst aangehaald. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En ik vond dat wel mooi. Wel een bevestiging. En daar stond, was een beetje in het Engels, de mensen die daadwerkelijk een doorbraak willen zien, who want to see breakthrough in their lives, dat zijn degenen die daadwerkelijk dag en nacht aan het bidden zijn. Het is geen garantie. Ga dag en nacht bidden en al je problemen worden opgelost. Het is geen sprookje. Het is wel een uitnodiging. Misschien wel een uitdaging.